De honing is in de Bijbel nou eenmaal de uitbeelding van wat het woord van God voortbrengt. En daarna hebben we daar een paar termen voor natuurlijk. Want wat brengt het woord van God dan voort? De opening van uw woord, zegt de Bijbel, de opening van uw woord geeft licht. En dus als je van de honing eet, krijg je verlichte ogen. Ligt zeer voor de hand. Wat het woord voortbrengt is namelijk wijsheid. Men wordt er immers door onderwezen. En wanneer men dat woord nuttigt, ten nutte maakt, en dus zich door het onderwijzen, dan ontvangt men daaruit wijsheid. Dat is wat men eruit krijgt. Ik bedenk dat niet ter plekke. Integendeel, honing, de bash in het Hebreeuws, komt voort uit de bar. Scheelt één letter. En u weet, op de R van de bar volgt de shin van de bash. Het is één letter verderop. Maar de bar kennen wij op twee manieren. Wij kennen het als het woord woord. Het is het Hebreeuwse equivalent van logos. De bar is het woord. Maar de bar is net zo goed een bij. En wij kennen het in het Nederlands nog net als een dar. Daar is de B van de bar eerst een W geworden, want het is dezelfde letter in het Hebreeuws. En omdat die zwak is, is hij bij sommige volkeren verdwenen helemaal. Is hij helemaal verzwakt, dus dan hou je een dar over. Dat is de afleiding van het Hebreeuwse dabar. En we kennen het natuurlijk in de vrouwelijke vorm voor een vrouwelijke bij, een ime. En dan heet ze ineens Deborah. Deborah. Ik hoor het nog die Bedouin zeggen, waarin Peter met zijn Bedouin op stap. En dan vlogen ineens van die grote insecten rond. Dabra, zei hij, Dabra. Van die hele grote, dikke hommels. Echt waar, van die joekels van beesten. Dabra, en dat verstond ik. Ja. Nou goed. Dus de bij is eigenlijk een uitbeelding van het woord Gods. Als ik het zo zeg, is het niet helemaal correct, denk ik. Maar zo ongeveer is het wel. In ieder geval, in de taal is dat zo. Het woord voor een bij, althans een mannelijke bij, is hetzelfde als voor woord. In het begin was het woord, in het begin was het daar. Maar als je het niet begrijpt, dan lees je, in het begin was er een bij. En bij nader inzien, als wij, ja, er was nog een bij, ja, inderdaad. En bij nader inzien, als wij vragen naar de oorzaak van het leven, dan zeggen wij, in het begin was het woord. Maar als mensen het niet begrijpen, beginnen ze meteen te praten over de bijtjes en de bloemetjes, hoe zou dat nou toch komen? Het heeft iets met de oorzaak van leven te maken. Dat verhaal van de bloemen en de bijtjes, dat kent u natuurlijk. Bijen zijn in hoge mate noodzakelijk voor bestuiving, voor de bevruchting van bepaalde planten. En daarom, als de bijenhouder zijn bijen graag ergens in de boomgaard wil neerzetten of zoiets, omdat die bijen daar de honing uit de bloesem halen, dan is het aardige dat de imker, de man die de bijen houdt, daar zelfs geld voor krijgt. Hij krijgt honing, omdat die bijen dat verzamelen, maar hij krijgt er zelfs geld voor, omdat die bijen zorgen voor de bestuiving. Dat is toch een interessant verhaal. Met hetzelfde gemak was het andersom geweest. Maar zo is het niet. Dat wil zeggen dat de functie van de bijen als bestuivers, het overbrengen van stuifmeel voor de bevruchting, dat kennelijk hoger gewaardeerd nog wordt dan het verzamelen van honing. Nou, in elk geval, de bij staat voor het woord. Maar u weet toch hoe bijen leven? Niet altijd, maar de bijen die wij kennen, althans de honingbijen, die leven in volkeren. Het gaat om een heel volk dat honing verzamelt. Een heel volk met zijn eigen nest of korf of bak of wat het maar is. Hè? Kast heet dat bij gelegenheid. Hoewel men ook spreekt over kasten, bijenkasten, in de zin van rangorde onder de bijen. Dat heet ook bijenkasten, dat is om het ingewikkeld te maken. Maar in elk geval, ze leven inderdaad als volk. En daarmee zijn ze ongetwijfeld een uitbeelding van het volk Israël. en genadig genoeg. En zij wonen dan ook inderdaad in een huis, een kast of een korf, wat het maar is, samengesteld uit deze mooie zeskantige cellen in de raten, die ze dan ook nog zelf maken enzovoorts. Dat is heel wonderbaarlijk. Een raad is wat? Toen ik het voor het eerst hoorde, maar dat is heel lang geleden. Maar toen ik het voor het eerst hoorde, was ik er helemaal verbijsterd van. Want verbijsterd. Ik ben bij de les. Ja. Toen ik bijziende werd, zal ik maar zeggen. Ja, dat komt omdat wij cryptogrammen oplossen. En als daar staat, als daar gevraagd wordt naar een bijbaan, dan moet je invullen een imker. Een bijbaan. Nou goed. Maar ik was echt verbijsterd uit zoiets. Waar dat woord vandaan komt, weet ik niet. Want wat blijkt, dat volk bestaat in hoofdzaak uit vrouwtjes. Dus het algemene vrouwelijk volk. Er zijn af en toe mannetjes, maar in geen verhouding tot het volk. Volk bestaat uit 10.000 tot 15.000 bijen normaal gesproken. En als er bij gelegenheid 300 mannetjes zijn, is het veel. En die zijn er nog maar van heel korte tijd en hebben ook maar één functie. Zorgen voor de voortplanting uiteraard. Verder hebben ze niks anders te doen. Nou goed. Als alle commentaar weer voorbij is, kunnen we weer verder. Maar het is dus in principe één vrouwelijk volk. En mocht u denken van nou, dat is leuk voor die 300 bijen met die 10.000 bijtjes. Vrouwelijke bijen moet ik u zeggen, dat valt tegen. Want in de praktijk is het hele volk onvruchtbaar. Een onvruchtbaar volk. Waar heb ik dat mee gehoord in de Bijbel? Ook in de Bijbel wordt... waar zou het woord Bijbel eigenlijk vandaan komen? Als de bij staat voor het woord God. Mooi, hè? Nou goed. Maar het is een heel onvruchtbaar volk. Maar als de Bijbel spreekt over dat volk Israël, wordt er heel dikwijls voorgesteld door één vrouw, namelijk één onvruchtbare. Gewoonlijk nog een mooie vrouw ook. Ik heb het dus nagezocht in de Bijbel. Iemand wees me erop. Maar niettemin onvruchtbaar. Want dat is Israël. Dat kun je navragen aan Sarah, Rebecca, Rachel en zo verder. Tot en met Maria aan toe, eigenlijk. Al is die iets moeilijker. Maar een onvruchtbaar volk. Israël dat geen vrucht droeg. Dat weliswaar in huwelijksrelatie was met degene die werkelijk daar, dat wil zeggen dabar, namelijk het woord is. De man. Zeker wel. Maar niettemin, de vrouw bleek onvruchtbaar te zijn. En dat is het bijenvolk ook. En dat geldt dus ook voor de individuele vrouwelijke, want ze zijn vrouwelijk, vrouwelijke bijen. Maar om een of andere reden, daar krijg ik altijd commentaar op als ik het probeer uit te leggen, dus ik doe het nou niet meer. Maar ik zeg nu gewoon, om een of andere reden zijn al die bijen onvruchtbaar. Op een enkeling na. En met een enkeling bedoel ik ook normaal gesproken één. Eén enkele bij. En van die 10.000 tot 15.000 bijen, vrouwtjes, is er maar één bij. Juist. Die helemaal bij is. Die helemaal bij is. Die volgroeid is. En die dus eventueel bevrucht wordt. Zij wordt ook aangeduid als de moer. In het jargon. De moeder. De moer. En in plechtige termen uit onze schoolboekjes. De koningin. En heel het volk is verzameld om deze koningin en verzorgt deze koningin, zelfs al als ze nog een larve is enzovoort, wordt heel speciaal gevoed met moedermelk. Jawel, koninginnenmelk heet. Nou ja, er zijn wat verschillende namen voor. Maar hoe dat ook zij, zij is de enige, zij is de enige die zich ontwikkelt tot een volwassen vrouw. Ze is ook een maatje groter dan de anderen. En die inderdaad vruchtbaar is. En die ook bevrucht wordt inderdaad door de mannetjes. Zie? En u begrijpt toch hoe het zit? Van al die vrouwen die ik net noemde, nou ik heb ze niet allemaal genoemd, maar ik bedoel, er waren in de loop van de geschiedenis nogal wat in Israël, altijd onvruchtbaar, we komen er bij één terecht, die zei nee, het kan ook niet, maar het was alleen maar omdat ze geen man bekende. Wat er echt allemaal achter zit, kan ik nou onmogelijk vertellen. En heeft met die bijengeschiedenis ook nauwelijks meer iets van doen. Dus laat het daar maar bij. Maar de koningin wordt inderdaad bevrucht. Maar raad eens wat. Ze wordt bevrucht. Maar gek genoeg, ook als ze niet bevrucht zou zijn, legt zij nog eitjes. En er komt nog nageslacht uit voort ook. Dat vond ik het leukste. En zo heb ik het ook, zo ben ik er ooit een keer bij bepaald geworden. Men beweert soms namelijk dat het onmogelijk is dat de maagd zwanger wordt en een zoon zou voortbrengen, zoals de Bijbel het zegt. En bij gelegenheid zocht ik het woord maagd op, parthenos, in het Grieks. Had ik daarbij nodig, onder andere. U weet wel, Parthenos, Athene. Parthenos, de maagd. Maar voordat ik bij Parthenos was, kwam ik bij het woord parthenogenese. Ik heb er helemaal zitten oefenen om het te onthouden en uit te spreken. Parthenogenese, hetgeen betekent wat het woord zegt. Wording, Genesis, wording uit de maagd. En het komt wel degelijk voor in de natuur. Dat de maagd voortbrengt. Onbevruchte eitjes, en ze brengen voort. Bij nogal wat insecten, bij slangen trouwens ook, bij sommige soorten. Maar in elk geval bij de bij, die is er het meest bekend om. En het aardige is dat als de eitjes onbevrucht zijn, dan worden alleen vrouwtjes voortgebracht. Nee, andersom was het, geloof ik. Dan weet ik het niet meer. Hè? Nee, het gaat erom dat de onbevruchte eitjes alleen maar bijen voortbrengen van één geslacht. Wat brengen ze voort? Mannetjes, ja. Ik moest er even over nadenken. Ik ben altijd in de war met die dingen. Het is mijn vak niet dus, hè. Op geen manier. Maar als de eitjes bevrucht zijn, dan worden vrouwtjes geboren. Als de eitjes onbevrucht zijn, worden mannetjes geboren. Nou ja, geboren is niet het goede woord, maar hoe zeggen wij dat? Worden mannetjes voortgebracht. Met andere woorden, via parthenogenese wordt juist wel voortgebracht, maar dan alleen de man. Hebben die nog? Zal ik even een lijn doortrekken? Toen was daar Israël en toen kwam daar het woord. Nou ja, het woord, ik zal het met Johannes zeggen. Het woord kwam tot het zijne, maar Israël, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat wil zeggen, daar kwam het zaad, maar er vond geen conceptie, ontvangenis. Er vond geen conceptie plaats. En de vraag is, heeft de vrouw toen voortgebracht? En het antwoord is, ja, ondanks alles heeft de vrouw voortgebracht. De vrouw die geen man bekende. Zie dat ik al over twee verschillende dingen gelijktijdig heb. De vrouw bekende de man niet, maar ze bracht wel voort. Het was dus parthenogenese, zowel voor heel Israël als voor Maria, die in zeker opzicht uitbeelding is van Israël. En wat het voortbrengt, was de man. Waarna de vraag is, wie is die man? En nou niet meteen terugvallen naar het letterlijke verhaal, want we hadden het niet over het letterlijke verhaal. Wat Israël voortbracht, ondanks dat er geen bevruchting had plaatsgevonden, was een man, namelijk de gemeente. Zo is het verhaal. Zie? En het herhaalt zich continu, gewoon in de natuur, als uitbeelding van Bijbelse waarheid. Zie? Het verhaal is zelfs nog veel sterker, want als bevruchting heeft plaatsgevonden, zo ongeveer in augustus, september of zo, dan willen die mannen, die darren, weet u wel, die darren maar wat rond, en die willen dan willen terug in de korf of de kast of wat er mee wezen mag, maar raad is wat. Hè? Ze worden allemaal doodgemaakt, ja. Ik heb er foto's van, ik heb ze niet bij me, ik denk er ook altijd te laat aan en zo. Maar ik heb er foto's van, dan zie je inderdaad een hele bult darren liggen voor de ingang van de korf of van de kast. Doodgestoken door de vrouwtjes, want die hebben angels. Angelen, angels? Angels. Nee, geen angelen. Saxen misschien maar geen aangelegd. En de mannetjes hebben dat niet. Dus die zijn weerloos en ze worden gedood voor de poort. Voor de poort, zeg ik altijd. Voor de deur. Buiten de legerplaats gedood. Gold in de eerste plaats voor de Heer Jezus. Maar het geldt net zo goed voor allen die aan hem deel hebben. Want de Bijbelse geschiedenis zegt dat juist de christenen, zij die uit Israël zijn geboren en voortgekomen, dat juist zij door de Joden, dan wel het Judaïsme, vervolgd zijn geworden. En bij voorkeur gedood. Zit er echt allemaal in. Nou goed, er zijn veel meer details aan deze geschiedenis aan te halen. Maar waar het maar om gaat, is dat deze hele korf, gewoon deze hele bijenkolonie, een beeld is van Israël als volk. En voor zover het volk in stand gehouden zou worden, voor zover er een nieuwe generatie zou komen, is het afhankelijk van die ene. Daardoor moet het gebeuren. Zie? En dat gebeurt ook inderdaad. Dan hebben we nog het eigenaardige verschijnsel dat ook een bijenvolk gewoonlijk in tweeën gesplitst wordt. Hè? Dat is een zijlijn van het verhaal. Maar je weet hoe het met Israël gegaan is, toch? Verdeeld in twee groepen. Een grote en een kleine groep. Zo gaat het met een bijenkolonie ook. Precies eerder. Met twee uitzwermingen heet zoiets. Hè? Eerst een grote en daarna een kleine. Zeg maar. Achter een nieuwe koningin aan. Dan hangt het hele volk als één tros van bijen aan die ene koningin. Ik heb het één keer gezien. Bij mijn buur in de tuin. Een uurtje later kwam er een imker. Die kwam zijn zwerm ophalen. Bak eronder. Tikken tegen de tak. En dat hele spul viel zo in de bak. Duizenden bijen aan elkaar gekoppeld enzovoort. En zo overwinteren ze soms ook. Houden elkaar warm als één klont. Enzovoorts. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar op een of andere wijze geven die beesten inderdaad uitdrukking aan de heilsgeschiedenis in het algemeen en aan Israël in het bijzonder. Zie? En wat zij voortbrengen, wat Israël überhaupt zou voortbrengen, is inderdaad wijsheid. Het woord God zou gepredikt worden en het resultaat daarvan zou zijn licht en wijsheid in de wereld. Vandaar dat honing zo'n goed voedingsmiddel is. Het is wel zo sterk dat zelfs de Bijbel zegt, het is goed spul, maar je moet er niet te veel van eten, want dan krijg je te veel, dan word je misselijk. Er zit zoveel voeding in honing, dat een mens het niet verdraagt als hij er maar een klein beetje te veel van eet. Zo sterk is dat. Maar het is goed spul, daar gaat het maar om. Het is niet het enige wat ze produceren trouwens, want bekend is ook bijvoorbeeld de bijenwas, maar je weet waar het voor gebruikt wordt. De bijenwas, waar dat voor was. Bijna het enige wat men ermee doet, is kaas ervan maken. Het is wat duur, maar het zijn de mooiste en de beste kaasen. Licht verspreiden namelijk. Maar in wezen is het precies hetzelfde als het voortbrengen van honing. Of het nou was is of honing, het is in beide gevallen een beeld van wat het woord Gods doet. Licht verspreiden, opdat men in dat licht zou wandelen, is de bedoeling. En de Bijbelse uitspraken over de honing laten daar ook geen twijfel over bestaan. Ik heb het manna al aangehaald uit Exodus 16. Het manna dat uit de hemel kwam, als uitdrukking van het woord van God. Dat staat er trouwens ook bij, zeg ik altijd, in Exodus 16. Al lezen wij er overheen. Exodus 16... Waar is voor het eerst sprake van het man, heet dat. En dan in vers 15. Toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is man. Want zij wisten niet wat het was. Want u weet wat man betekent, of mana. Betekent zoveel als hoezo. Vertaald met, wat is het? Het is een groot vraagteken. Wat is het? Dinges. Nou goed. Ze zeiden, het is man, want ze wisten niet wat het was. En Mozes zei, dit is het brood, het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft, want hij wist wel wat het was. Israël wist niet wat het was en Mozes zei, nee, het is brood. Zie? En Israël weet vandaag nog niet wat het is. En vele kinderen gods in onze dagen weten niet eens wat het is. De Bijbel, het woord gods, wat God ons geeft. Is het leven wat hij ons geeft, het brood, het voedsel, dat we alle dagen tot onze beschikking hebben, zoveel als wij willen. Want zo was het met het man. Dit is het brood het welk de Heer jullie het eten gegeven heeft. En men krijgt de opdracht het te verzamelen in het volgende vers. Maar het gaat mij om vers 31, waar staat: en het huis Israëls noemde dus zelfs Naaman, en het was als korianderzaad wit. Dat hadden we al gedacht, wit, natuurlijk. En want het is het woord van God immers. En de smaak daarvan was als honingkoeken. Het smaakte naar honing. Het was zoet voor het verhemelde. U kent toch de uitdrukking uit Ezechiël hoofdstuk 3. Ik blader even wat heen en weer nu, hè. Ezechiël hoofdstuk 3. Waar in vers 1 tot Ezechiël gezegd wordt: mensenkind, eet wat gij vinden zult. Het eerste wat hij tegenkwam was wat literatuur. Om te eten. Eet deze rol. En ga, spreek tot het huis Israëls. U kent toch de Nederlandse uitdrukking: je moet eens een krant eten, dan kun je in blokletters praten. Of hebben jullie nooit gehoord? Het is een heel oud beeld. Het idee is, men moet eerst gehoord hebben, men moet eerst woord tot zich nemen, eten, in zich opnemen is de gedachte, voordat men iets te zeggen heeft. Toch? We moeten eerst wat geleerd hebben. En zo is het met het woord van God ook. Het woord van God ook, denk ik. Nou, denk ik, weet ik wel zeker. Ik denk dat zoveel problemen hebben om een klein getuigenis te geven, om verantwoording af te leggen, wat hoop die in is. En zoveel zeggen: ja, ik wil wel geloven, maar ik kan er zo moeilijk over spreken. Ik weet wel hoe dat komt. Ze hebben dat woord niet tot zich genomen. Het hart, het inwendige van de mens, is er niet vol mee. En dus heeft men niks te zeggen. Toch? Dat is het hele probleem. Men zou het woord eerst tot zich nemen, eten. Of zoals Jacobus het zei, luisteren. Of zoals ook de prediker zei. Als je tot de Heer nadert, zou het niet moeten zijn om wat te zeggen. Maar men laat staan iets te geven. Men zou naar hem luisteren. En dus, in deze symboliek, eet deze rol en ga spreken tot het huis Israëls. En dan vragen wij ons meestal af: en hoe zou dat gesmaakt hebben? Nou, dan staat erbij: hè? Toen opende ik mijn mond en hij gaf mij die rol te eten. En hij zei tot mijn mensenkind: geef uw buik te eten, vul uw ingewand, uw inwendige betekent het gewoon, met deze rol die ik u geef. Toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. En dus zongen wij op de zonderschool: Gods woord is zoet als honing. Echt waar. De wijs weet het niet meer. Maar zo begon de tekst. En het is inderdaad zo. En hetzelfde komen we natuurlijk tegen in het laatste Bijbelboek, waar Johannes dezelfde opdracht krijgt. Je kunt ook nog zeggen: voor men aan het werk gaat, voor men zou dienen, voor men de Heer zou dienen, zou men eerst door hem onderwezen worden. Men zou eerst wat gegeten hebben. Voor men de strijd ingaat, zou men eerst gegeten hebben. Om zich toe te rusten tot de strijd. En voor men 40 dagen zonder eten en zonder drinken zit, omdat men naar die berg moet, zou men van tevoren wat eten, Elia. Die heb je toch, hè? Eerst eten. Kracht opdoen. Nou goed, ik was onderweg naar Openbaring hoofdstuk 10, vers 9. Ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem: geef mij dat boeksken. En hij zei tot mij: neem dat en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Dat er wat bittere bijsmaak, zeiden de Israëlieten van het manna ook. En dat komt omdat het woord Gods nou eenmaal een boodschap is die niet is naar de mens. Het is bitter voor de buik. Het is een slechte boodschap voor de oude mens. Het brengt een oordeel, spreekt ook het oordeel uit over de oude mens. Niettemin, het bekrachtigt ons en het geeft ons nieuw leven. Dat is het verhaal, dus heeft het twee kanten. Ik lees ook altijd dat het zoet is voor het verhemelde. En daarom denk ik altijd: maar hoe zou het nou op de tong geweest zijn, hè? Voor het verhemelde, de bovenkant. Voor de geestelijke dingen. Het zoet voor het verhemelde heet zoiets. Schijnt technisch dan wel biologisch niet te kunnen. Maar ik zit er niet mee, de Bijbel zegt het gewoon, hè? Ja. Dus in de mond als honing, maar bitter voor de maag. Vooral als men het veel eet natuurlijk. Maar goed, Welke zal ik nog eens aanhalen? Zal ik eens noemen Deuteronomium 32? Deuteronomium 32 in het lied van Mozes. Deuteronomium 32 vers 12. Zo leidde hem de Heere alleen en er was geen vreemd God met hem. Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds. En hij deed hem honing zuigen uit de steenrots. Er zit een bijennest in de kloof, in de rotsen natuurlijk. Hij deed hem honing zuigen uit de steenrots en olie uit de kei der rots. Honing en olie staat er, uit de steenrots. Wij zijn een beetje gewend aan water uit de steenrots, maar water is natuurlijk net zo goed een uitbeelding van het woord van God. En zonder water geen leven, leren wij dan. Maar de steenrots is Christus en dat de steenrots eventueel honing voortbrengt, verbaast ons dus op geen enkele manier. Wanneer wij die rots kennen, de Heer Jezus Christus leren kennen, dan worden we ook inderdaad uit hem en door hem gevoed. Toch? Omdat hij ons voedsel geeft, dan wel doordat hij ons voedsel is. Ik kom het er straks nog net inhouden. Er stond, neem, eet dit boekje. En ik had bijna gelezen, neem, eet, dit is mijn lichaam. Maar het maakt geen verschil natuurlijk, niet echt. Het gaat om het leven van Christus zelf. In wie al de schatten der wijsheid, honing. In wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Daar gaat het over. Het volgende woord hier is trouwens boter, maar daar zullen we het daar niet meer over hebben. Over de boter of de melk. Dat zal ik nog eens noemen. Oh, een mooie natuurlijk uit Richteren, die mag ik niet vergeten. Dat is de leukste. Uit Richteren hoofdstuk 14 is dat. U weet wel, Simson zou gaan trouwen, maar het huwelijk ging niet door. Waar heb ik dat mee gehoord? Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Weet je nog, dat is precies hetzelfde. De Heer kwam tot Israël, maar Israël wilde hem niet. En zo kwam Simson tot zijn vrouw, maar die vrouw wilde niet. Althans, ze zat hem belazerd. Maar dat mag je niet hardop zeggen. Maar dat liedje, dat kent u wel. Hè? Die vrouw die man... Nou ja, laten we maar zeggen, bedrogen had dan. Hè? En dat gebeurde hier ook. Een vrouw schijnt een raadsel te zijn, maar... Wat weet wat hier met die raadsels? U kent het verhaal toch uit de Richteren? Simson ging af naar de bruiloft enzovoorts. En Simson die kwam onderweg op een idee. Hij had een raadsel voor deze Filistijnen. Ik zal u nu jullie een raadsel te raden geven. Dat moet je vooral doen om de sfeer op de bruiloft te verpesten. Moet je raadsels gaan opgeven. Nog erger is moppen vertellen. Maar goed. Geef ons uw raadsel te raden. En hij zei in vers 14. Spijzen ging uit van de eter en zottigheid ging uit van de sterke. En ze konden dat raadsel in 3 dagen niet verklaren. En dat komt omdat ze te weinig honing gegeten hadden. Want anders zouden ze wat wijzer geweest zijn. Dat blijkt wel, want degene die het raadsel maakte had wel honing gegeten. Dus je had een pracht van een raadsel. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En u weet wat het antwoord was. Er staat in vers 18. De rest van het verhaal laat ik maar weg. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En het antwoord was, wat is sterk, wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? Zodat de gedachte is dat de honing uitging uit een leeuw. En deze vreemde formulering zal wel geweest zijn, omdat ze toch een flauw raadsel vonden achteraf. Maar als wij ons afvragen, waar halen wij onze spijzen vandaan? Waar halen wij ons voedsel vandaan? Is het antwoord deze keer, dat had kunnen zijn uit de steenrots, hebben we zojuist gelezen. Of wij dopen onze staf in de honingvloed onderweg. Had ook gekund, maar deze keer is het antwoord: wij halen het uit de leeuw. Die van Juda uiteraard, hoewel Simson van Efraïm was, hoor. Maar dat verhaal vertel ik er vandaag niet meer bij, hè, hoe dat in elkaar steekt. Waarom dat is. Maar hoe zei, waar het over ging, was die leeuw die Simson onderweg tegenkwam. En de leeuw werd uiteengescheurd. Werd in plaats van dat de leeuw iemand verscheurd, werd dit keer de leeuw verscheurd. Maar daarna bracht hij honing voort. Om een of andere reden had de bijen het interessant gevonden om een nest aan te leggen in het karkas van deze leeuw. Er zal wel een biologische verklaring voor bedacht zijn in de loop der tijd, maar die ken ik gelukkig niet. Ik neem het zo ook wel aan. Maar waar het om gaat is dat de verscheurde leeuw inderdaad deze honing voortbrengt. Spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Ik hoef toch niet uit te leggen dat die leeuw een type is van de Heer Jezus. Simson is immers een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En het eindigt in zijn dood. Letterlijk die van Simson, maar wat overdrachtelijker die van de leeuw. Zie? Maar de vrucht daarvan, van het lijden en de dood van de Heer Jezus, de Messias, de leeuw uit Juda, om zo te zeggen, het resultaat daarvan is inderdaad leven. En daarmee ook voedsel dat hij ons geeft. De spijze die wij ontvangen is inderdaad afkomstig uit die verscheurde leeuw. Zo eenvoudig is dat. Dat is ons voedsel. En als we die honing tot ons nemen, zullen we ongetwijfeld ook deze raadselen verstaan. Die begrijp je toch? Of nee? Het gaat om verborgenheden. Raadsel. Trouwens, nou ik erover nadenk. Ik zat dan toch even in het Hebreeuws vandaag, dan schiet me ineens van alles te binnen. En raadsel is het Hebreeuwse woord rats. En rats staat in het Hebreeuws voor inderdaad verborgenheid. In de rats zitten wil zeggen dat je geen antwoord weet op de problemen die je hebt. Dan zit je in de rats, dan zit je met een raadsel. Dat is wat het is. Maar het staat gewoon voor de verborgenheid of de verborgenheden waaruit wij leven. Vandaar dat niet alleen hier sprake is van een raadsel, maar zelfs het antwoord is nog een raadsel, is een vraag. Wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? Zie? Maar in die verborgenheid leven wij. Wij leven in de tijd dat de man kwam tot de vrouw, dan de bruidegom tot de bruid, maar er kwam niks van terecht van het huwelijk. Het werd bij nader inzien toch niet gesloten. In elk geval, de vrouw wilde niet. Zie? Ze wordt dan ook als Filistijnse beschouwd. En die leeft naar aardse beginselen die zich wentelt in het stof. Zo was het met Israël. En daarom kan een Filistijnse vrouw doorgaan voor een type van Israël. Een ongelovig Israël wel te verstaan. En van het huwelijk kwam dan ook inderdaad niks terecht. En sinds die tijd leven wij in de tijd van dat raadsel. Het huwelijk is niet doorgegaan, maar raad is wat er tot stand kwam. Spijzen uit de eter en zoetigheid uit de sterke. En dus spreekt het daarmee over onze bedeling. We hebben trouwens ook wat directere uitspraken over de honing. Honing uit de rotsteen heb ik u al genoemd, maar die komt trouwens ook voor in Psalm 81. Die sla ik dus nou maar even over. Dan neem ik u even mee naar Psalm 119. Dat is die psalm die immers zo uitgebreid spreekt over het woord Gods en wat het doet. Psalm 119... Vers 103. Hoe zoet zijn uw redenen, mijn gehemelte, geweest, meer dan honing voor mijn mond. Uit uw bevelen, honing, uit uw bevelen krijg ik verstand. En dus lichte ogen, heldere ogen. Uit uw bevelen krijg ik inzicht. Zie? Vers 103 van Psalm 119 was het. Hoe zoet zijn uw redenen voor mijn gehemelte geweest. Meer dan honing voor mijn mond, uit uw bevelen krijg ik verstand. Daarom haat ik alle leugenpaden. Want dat is waar de prediker het over heeft. Hè? Als hij het heeft over, eigenlijk over de melk. Hij zegt, al wat de mens doet is allemaal leeg. Leidt tot niks. Het zijn goede verhalen, het zijn interessante verhalen, maar uiteindelijk komt het nergens terecht. Het loopt allemaal uit in volstrekte zinloosheid. Het zijn leugenpaden. Paden die doodlopen, die nergens terechtkomen. Je kan er samen op weg zijn, zeg ik altijd, op zo'n pad, maar je komt nergens. Dat is het verhaal. Nee, ik bedoel niet met hoofdletters of tussen aanhalingstekens, maar gewoon in het algemeen. Als ik kok hoor praten, zijn excellentie, zal ik maar zeggen, dan heeft hij het ook altijd over samen op weg en met z'n allen dit en met elkaar. En vooral moeten we over van allerlei dingen eens flink nadenken en ergens naar kijken. Want dat zeggen politici altijd ook. Die zeggen bij elke zin dat ze nog niet weten wat ze willen gaan zeggen. Zeggen ze, als je kijkt naar, daar komt er iets wat er helemaal niks mee te maken heeft. Als je kijkt naar, er is elke zin mee. En we kijken overal naar en verder gebeurt er niks. En als we ergens naar kijken, wat zien we dan? Zinloosheid. Staan we allemaal in de rij te wachten. Voor het ziekenhuis of voor het stoplicht of wat het maar wezen mag. Maar in ieder geval, voor beide tegelijk kan ook, zuster. Ja, dat is ook nog mogelijk. Maar bij welke minister je dan terecht moet, weet ik niet. Maar in ieder geval, ook als het beweegt, beweegt het nog zinloos. Gaan we door elkaar. Zie? Maar uit uw bevelen, door uw honing, uit uw redenen krijg ik verstand. En daarom, vanwege dat woord, haat ik alle leugenpaden. En dan meteen het volgende vers, bekende vers. Uw woord is een lamp. We hadden het toch over honing? En bijenwas, gebruikt voor de kaarsen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Zie? Daar had Israël voor moeten zorgen in de tijd. Daar zal Israël alsnog voor zorgen in de toekomst. Niettemin, ook wij in onze dagen hebben dit licht van het woord Gods ontvangen. En we zouden het niet laten bij de melk, maar we zouden inderdaad komen tot de honing, dan wel de vaste spijs, opdat we eindelijk verstandig zouden worden. Wij in onze dagen hebben dit licht van het woord Gods ontvangen. En we zouden het niet laten bij de melk, maar we zouden inderdaad komen tot de honing, dan wel de vaste spijs, opdat we eindelijk verstandig zouden worden. Volwassen. In het verstand des geestes heet zoiets. Nou goed. Het ruikt u nog steeds naar honing. Lekker is dat. Goed. En dan nog even naar Spreuken, want die wil ik ook niet overslaan. Spreuken hoofdstuk 16. Spreuken 16 vers 24. Waar het eerst in vers 23 gaat over het hart, het inwendige. Eens wijzen van een wijze maakt zijn mond verstandig. Dat wil zeggen, dan komen de verstandige woorden naar buiten. Als het inwendige goed is en wijs is, zal het via de mond, via de redenen naar buiten komen. Of via de lippen. Dan zal de lering vermeerderen, vers 23. En dan meteen vers 24. Lieflijke redenen zijn een honingraad. Zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Hebben jullie? Want als je melk drinkt, dan zak je door je gebeente heen. Zoals de uitdrukking luidt, wee. Wee je gebeente, ja. Ja. Maar medicijn voor het gebeente, dus de aanvulling op en het vervolg op de melk dus, is inderdaad de honingraad en daarmee de honing dus. Hè. Lieflijke redenen zijn de honingraad zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Vergis u niet, de ziel is nog altijd de praktische wandel. Daar is het zoet en dus goed voor en medicijn voor het gebeente. Dat wil zeggen, het maakt de mens sterk, krachtig en vrij van Engelse ziekte. En zo verder. En dan sla ik nog even om naar hoofdstuk 24 en 25. Eerst maar Spreuken 24. Waar eerst gezegd wordt, zie, wij weten niemendal, wij weten niet. Vers 12, maar daarna vers 13. Want wat moet je doen als je niet weet? Je laat onderwijzen. Ja. Vers 13, eet honing, mijn zoon, want hij is goed. En eet honingzeem, maar dat is nog steeds honing hoor. Eet honingzeem, het is namelijk zoet voor uw gehemelte. En dan meteen erachteraan de verklaring. Zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel. Zodat u ziet dat honing een beeld is van wijsheid. Voor uw ziel, dat wil zeggen voor uw levenswandel. Wijsheid is namelijk altijd, in de Bijbel in elk geval, praktische wijsheid. Dat wil zeggen, het heeft te van doen met inzicht in de gang van zaken in het leven. Men leert eruit wat men doen zal en wat men niet doen zal enzovoorts. Sterker nog, men leert daardoor automatisch min of meer de dingen te doen die goed zijn. En automatisch, dat is niet het goede woord, maar men leert het min of meer automatisch door ook de dingen niet te doen die niet goed zijn. Het vormt de mens namelijk zodanig dat hij met heel zijn hart de goede keuze kan en zal maken. Dat is wat wijsheid doet, in het algemeen, maar zeker wijsheid van Gods wegen. Honing dus. Eet honing, mijn zoon, want hij is zoet voor uw gehemelte. Zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel. Als gij ze vindt, zo zal er beloning wezen. Dat wil zeggen, zal resultaat met zich meebrengen. En uw verwachting zal niet afgesneden worden. En dan lees ik weer Prediker. En Prediker zegt, hoezo verwachting? Het loopt allemaal op niks uit. Je kan wel wat bouwen, maar het wordt toch weer vernietigd. Je kan wat oprichten, het valt toch vanzelf wel weer om. Enzovoorts. Het heeft geen enkele zin. Je kan wel ergens aan bouwen, maar je sterft toch. En je kan wel iets nalaten voor je kinderen, maar punt 1, die waarderen niet. Punt 2, die breken toch af wat je gebouwd hebt. Want ze vinden wat de voorgaande generatie gedaan heeft toch niet goed. Per definitie niet. Zie? Weg ermee. Het leidt allemaal tot niks. En nu staat er ineens, als men die honing kent of honing nuttigt, dat men er inderdaad, dat de verwachting niet zal worden afgesneden. Het geeft ons hoop, want waar wij inzicht krijgen in geestelijke waarheid, niet alleen maar in aardse omstandigheden, maar in dat wat hoger is dan de zon, om bij de prediker te blijven, dan zal blijken dat er wel degelijk verwachting is. En nog een veel betere dan die ons in de prediker gesuggereerd wordt. De prediker komt niet verder met vast te stellen dat mensen weliswaar sterven, maar het neemt niet weg dat ze ooit in een keer van Gods wegen geoordeeld zullen worden. Het is dus niet meteen toch het einde van het verhaal. Er komt nog een oordeel. Maar dat het oordeel zeer positief kan uitwerken en zelfs beloning met zich mee kan brengen, dat is wat hier in ieder geval aangevuld wordt. Door overigens, als u mij vraagt, dezelfde man die het schrijft, maar in elk geval de Heilige Geest die het ons meedeelt. Als gij ze vindt, die honing, dan wel die wijsheid, zo zal er beloning wezen. En uw verwachting zal niet afgesneden worden. Waarna de vraag is, waar halen we de bas? De honing is het antwoord bij dabar. Bij de bij. Bij het woord dus, inderdaad, ja. Nou goed, en dan nog die andere uit het volgende hoofdstuk. Dat vind ik eigenlijk nog de mooiste. Persoonlijk. In hoofdstuk 5, vers 27. Of Spreuken. Wat zei ik, iets verkeerds? Spreuken 25. Sorry. Waar staat in vers 27? 25 vers 27. Veel honing te eten is niet goed. Veel honing te eten is niet goed. Nou, ik wil hem wel meenemen hoor. Vers 16 dan. 25 vers 16, waar staat, hebt gij honing gevonden, eet dat u genoeg is. Dat moesten ze met de mannen ook. Verzamel u wat genoeg is. Opdat gij misschien daarvan niet zat wordt en dien uitspuwt. En daarna meteen vers 27, veel honing te eten is niet goed. Waarom niet? Wel, veel te eten is ook niet goed. Waarom niet? Omdat men alles wat men dan gegeten heeft toch niet verwerken kan. Men kan het niet opnemen, het is te veel. En het lichaam gooit het er dan gewoon weer uit aan een van beide zijden. een beetje parlementair te houden dan. Maar ja, zo werkt zoiets. Het lichaam verwerkt het toch niet, dus daar heb je er ook niks aan. Dat vind ik altijd het gevaar, dat wij lopen met onze bijbelstudie. Ik zeg het maar meteen, ik zeg het heel oprecht en eerlijk. Het gevaar is dat we ons gaan bezighouden met allerlei interessante, wellicht 100% bijbelse theorieën. Maar als het op een of andere wijze niet een uitwerking heeft in ons gewone dagelijks leven, dient het echt tot niks hoor. Mijn tante zou het dan ballast genoemd hebben. Zo van, je sleept het mee, maar je hebt er niks aan. Want je doet er niks mee. En zo is het met het woord Gods ook. Nee, je mag verzamelen nadat je wil. Nadat je op kan. En nadat je verwerken kunt. Dat zouden we ook doen. Daarna heb ik de indruk dat als het ingewand een beetje aan het voedsel gewend is, verdraag je er ook wel wat meer van. En wat voor de honing geldt, geldt voor de Bijbel ook. Het is zo rijk aan voedingsstoffen, dat je zelfs met weinig zou toe kunnen. Maar met weinig bedoel ik niet, je eet één keer een hapje en dan kun je er weer maanden vooruit. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel gewoon dagelijks wellicht weinig. Nee, voor jou geldt wat meer natuurlijk, Hans. Meer te onderhouden. Maar de bedoeling van het woord van God is niet dat wij opgeblazen geraken. Waar zit ik nu? In 1 Korinthe 8, meen ik, het eerste vers. Kennis maakt opgeblazen staan. Maar het is heel ongezond, hoor. Opgeblazenheid, oedemie. Dat is helemaal niet goed. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. En zo is het met het woord van God ook. Het zou een uitwerking hebben in ons leven. We zouden het tot ons nemen, maar we zouden het ons eigen maken. Is het idee. En we zouden doorgevoed worden zodanig dat het goed uitwerkt in onze ziel. Hebben we net gelezen, namelijk in onze wandel. Zie? Maar te veel eten is natuurlijk nooit goed. Veel honing te eten is niet goed. Maar staat erbij, wat moet je er dan wel mee doen? Maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer. Onder heerlijkheid te verstaan, de smaak. Maar dat is wat het is, hè? Wat er staat is, veel honing te eten is niet goed. Wat men zou doen, is proeven. Het onderzoeken van de heerlijkheid wil zeggen dat men zou proeven. En dat men een fijnproever zou worden. Soms denk ik, zouden ze wel eens van die proeverijen hebben, zoals ze bij wijn hebben, wijnproevers. Zouden ze dat misschien ook wel eens hebben bij honing? Zodat iemand precies kan zeggen van welk jaar het is en van welk stukje grond die honing komt, waar die bijen gestaan hebben. Als men dat van wijn kan zeggen, proeven van de wijn en zeggen, nou, het is ongeveer daar en die breedte gaat waarschijnlijk dat en dat landgoed. Op een paar meter nauwkeurig zeggen waar het vandaan komt. Ik vind het razend knap. Maar er zijn er die het kunnen. En dat moet bij de honing misschien ook wel zo kunnen. Dat weet ik niet. Maar, ja, is dat zo, broer?
Ja,
tenminste,
in ieder geval dus van welke
planten. Ja, op zijn minst van welke planten het komt. Ja.
Dan kun je dus zien welke steek
ja.
En dan heb je ook nog een specifieke.
Maar geen waldhoning nemen, hoor.
Nee. Die zou ook niet goed zijn.
Ik wacht even. Waldhoning. Nou, die komt niet uit bloemen namelijk. Als je in Duitsland waldhoning komt, ik weet hoe heette dat bij ons ook alweer? Gisteren wist ik het nog. Ik ben de term kwijt. Waldhoning, dan denk je, oh, dat komt uit het bos. Bladhoning heet het in het Nederlands. Dat is geen honing, maar het wordt wel door de bijen verzameld. Maar het zijn de uitwerpselen van bladluizen. Dat is erg zoet. En in Duitsland heet dat waldhoning, ja. Heel scherpe smaak. En wat, nou het lijkt onsmakelijk, maar ik had een grootmoeder van vaderszijde, die hebben ze een keer verteld waar de honing vandaan kwam. Die heeft van de leven geen honing meer gegeten. Dan ze hadden verteld dat het door de bijen uitgekotst was. En dat is ook inderdaad zo. Die steken het eerst in hun maag. Dat zit op zo'n verlengstukje aan het achterlijf, weet je wel. Daar zit dat in. Honingmaag en daarna komt het aan de voorkant er weer uit en daarna eten wij het op. Heerlijk. Maar goed. Je kunt beter niet weten hoe het gemaakt is. Nee.
We zijn rustig geworden.
Maar je hebt inderdaad heel verschillende soorten honing. Maar wat om gaat hier, is simpelweg dat men niet zozeer het zou opschrokken. Zo van hap erin, volgende hap erin en wegwerken. Al wordt het toch medicijn genoemd, die je beter toch maar meteen kunt wegwerken, zeg ik. Goede medicijn voor de ziel, lazen we. Maar de gedachte is dat men het zou proeven. Met de tong tegen het verhemelte strijken, met smaak zou wegwerpen. Dat zou men namelijk eigenlijk altijd doen bij het eten, zeg ik wel eens. Al zondig ik er ook wel eens tegen. Maar waar het gaat om het woord van God, geldt uiteraard precies hetzelfde. Het gaat niet om de hoeveelheid. Het gaat erom of men het tot zich laat doordringen. En of men het proeft. Begrijpt u wat ik nu zeg? En dus of het ons blijdschap brengt. Want dat is wat het is, hè? Het eten. Met smaak eten. Het goede genieten heet dat om bij de prediker te blijven. En dat zouden we met het woord van God ook doen. We hebben niet een woord van God bestaande uit allerlei voorschriften, regels waaruit we zouden leven. Maar we hebben ook niet een woord van God wat volstaat met allerlei theorieën, dogma's enzovoorts die nou eenmaal waar zijn en die we dus moeten kennen. Zo is het ook niet. Waar het om gaat is dat we liefde voor het woord God zouden ontwikkelen. Dat we het met respect zouden behandelen. Dat we de woorden hun waarde zouden geven. En naar waarde ook zouden beoordelen, zal ik maar zeggen. En ons eigen zouden maken. Met alle consequenties van dien. Hoe zeg ik zoiets? Dat we liefde voor het woord God zouden ontwikkelen. Dat gebeurt niet door de veelheid of zo. Maar het gebeurt door het regelmatig gebruiken van de overweging daarvan. We zouden namelijk actief zijn in ons denken. Per slot, ons denken kan alleen veranderd worden als we überhaupt wel eens denken. Zie? En dus geldt voor het woord Gods ook. Wij zouden er inderdaad over nadenken en ons eigen maken. En dat is wat er staat. Het gaat niet om de hoeveelheid, maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen. Dat is eer. Dat is een eervolle zaak. Dat ook maakt ons wijs. Zie? En daardoor wordt ook onze natuurlijke geest wederhouden. Maar dat is het volgende vers. Een man die zijn geest niet wederhouden kan als een opengebroken stad zonder muur. Als je niet beheersen kan, dan is hij een prooi voor de vijand, is de gedachte. En het probleem met de mens is dat hij zich niet beheersen kan. Dat hij luchtkastelen bouwt. Dat hij oeverloos en eindeloos in alle richtingen kan filosoferen en zo zijn zogenaamde wijsheid opbouwt. En de hoeveelheid van die gedachten en de gecompliceerdheid van die gedachten gaat dan door voor intelligentie of zo. Of voor wijsheid. Maar dat is het niet. Het is het toppunt van domheid en van duisternis en van ijdelheid. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Zie? En dus, maar we zouden die beheersing leren. We zouden die waan vergeten en daarop niet in terechtkomen en niet in gevangen raken, doordat we onderwezen worden uit het woord Gods. Daardoor wordt onze geest wederhouden en beperkt. En worden onze gedachten gevangen geleid tot Christus, zo zegt apostel Paulus dat. Of op een andere plaats, dan koesteren wij geen gedachten hoger dan die ons voegen en zo verder. En dat is wat honing is. Het woord Gods dat ons zou onderwijzen en ons wijsheid zou geven aangaande onzienlijke dingen. Maar het is precies hetzelfde als wat in het Nieuwe Testament heet vaste spijs. En daar neem ik u tot slot dan mee naartoe. Naar de eerste Korinthebrief is dat primair. Eén Korinthe waar de apostel de Korintiërs aanschrijft en zegt in vers 1... Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, mensen die geestelijk zijn, maar als tot vleeselijken. Er in de voorgaande verse staat dat de geestelijke mens verstaat alle dingen. Nee? 1 Korinthe 3, zeg ik weer verkeerd? 1 Korinthe 3, vers 1 was dit, en in de voorgaande verse zei ik, Daar staat dat de geest Gods ons bekend maakt de dingen die ons van Gods wegen geschonken zijn en zo verder. En dat de geestelijke mens in staat is om die dingen ook daadwerkelijk te ontvangen. Maar volgt dan 3 vers 1. Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke. Ze konden niet alles ontvangen, begrijpen dus. Als tot jonge kinderen, baby's, in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want gij vermocht toen nog niet. Ja, gij vermocht ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Ook als men de melk ontvangen heeft en door de melk is onderwezen, zal ik maar zeggen, dan nog is men vleeselijk. Zelfs als wij al wat prediker leert zouden begrepen hebben en ons eigen gemaakt hebben, dan nog zijn wij vleeselijk. Als we inzien dat dit leven in het algemeen ijdelheid is, en dat alle menselijk streven tot niets leidt, en dat het dus veel verstandiger is om wat matiger door het leven te gaan en het goede te genieten van elke dag van ons ijdele leven. Als we dat begrepen hebben, hebben we een Bijbelse waarheid begrepen, maar we zijn nog steeds vleeselijk, want het is nog steeds melk. Ziet niet echt, toch? Nou ja, het is een stap in de goede richting. Maar daarna komt alsnog dus die melk, of die vaste spijs, opdat men geestelijk zou zijn. Opdat men zich niet meer zou verliezen in allerlei aardse onderscheidingen. Zo van, ik ben van de ene en ik ben van de ander, staat hier in de volgende verse. Zich niet meer zou verdelen in allerlei groepjes, vakjes waarin men zou passen. Typisch Nederlands, denk ik altijd. Want het probleem ik daar in mijn leven al niet mee gehad heb. We plaatsen hem in een vakje. Dat mag je niet uit, als je je kop erboven uitsteekt, gaat hij eraf. Dan krijg je een klap met de hamer, erin. Als je in een ander vakje gezeten had, was het ook goed geweest, maar je moet wel in dat ene vakje blijven. Dus zo werkt de mens in het algemeen, en de Nederlander in het bijzonder, denk ik wel eens. Ik erger me er verschrikkelijk aan. Maar goed, ik heb er ook last van, eerlijk gezegd. Maar vooruit. Maar het is vleeselijk, zo'n beginsel. Wij zouden daarboven staan. Denk, dat vind ik het leuke van vliegen over Nederland. Hij was naar beneden gekeken aan het vliegtuig. Allemaal vakjes. Dan kom je weer in Nederland bij Aalsmeer in de buurt. Dan komt een vliegtuig langzamerhand naar beneden de zak. En dan zie je allemaal van die vakjes. Verschrikkelijk. Dan krijg je toch benauwd. En niet voor de landing hoor. Maar als je door zou vliegen zou ik het op dat moment niet hervinden. Want dan moet je weer in zo'n vakje. Dat moest van den Uyl in de tijd, heb ik begrepen. Maar misschien is het me een beetje ontgaan. Hè? Maar zo is het hier op aarde. Je hoort hierbij of je hoort daarbij. En zelf ben je niemand. Hè? Je moet in zo'n vakje. Je mag niet over de heg kijken of over de sloot springen. En in zo'n vliegtuig vind ik het zo leuk. Je hebt zo'n mooi overzicht. Zo ziet God het ook, denk ik dan altijd. Wat maakt het uit in welk vakje je zit? Nou goed. Maar wat deze Korintiërs zouden ontvangen is inderdaad vaste spijs. De man zet ook uiteen wat het is. Ik kan het nou moeilijk uitgebreid doen. Maar waar het om gaat is dat deze Korintiërs heel hun christelijke leven inrichten volgens aardse beginselen, volgens menselijke overleggingen. Overleggingen waarvan wij zouden zeggen, nou, er zit wat in, het is goed opgebouwd. We hebben er wel over nagedacht, we hebben het goed plan gemaakt en al dat soort dingen meer. Hè? Ze hebben de gemeente goed ingericht, wordt voor iedereen gezorgd en allemaal keurig ingericht en dus verdeeld, per definitie, verdeeld. Ja. En naar de mens is er geen spel tussen te krijgen, maar het probleem is dat de gemeente helemaal geen menselijke aangelegenheid is. Het is niet uit de mens, het is niet door de mens en het is niet tot de mens. En dus wij zouden die dingen anders benaderen. We zouden beseffen dat het werkelijke kerkbestuur bestaat uit één man en die heeft een positie, een plaats in de hemel. En op hem zouden wij zien. En in de gemeente is dan geen verdeeldheid. Daar is niet Jood of Griek, slaaf, nog vrije man of vrouw of wat het allemaal wezen mag. Allen zijn één in Christus. Gij zijt allen broeders en één is uw meester. Maar dat is een opvatting die in de wereld niet bestaan kan. Als er niet een sticker op zit, dan wordt het problematisch.
Ik heb met een paar mensen even om een auto heen gelopen. Zien een grote witte auto. Die Volkswagen bus voor de deur, weet u wel. En bijna iedereen zegt meteen, daar kan je mooi een sticker op doen. Dan kan je mooi NBC opzetten of zo. Meteen moet er een sticker op, denk ik altijd. Ik heb vergeten tegen de garagehouder te zeggen, maar dat ik er geen sticker op wil, heeft hij toch gauw een sticker achterop geplakt. Heb je het gezien? Het is toch een stickertje. Waarom moet er een sticker op? Maar iedereen wil, er staat niks op. Dus wat, van wie is het ding? Waar gaat dat vanuit, weet je wel? In het Nederlands. Hè? Geen stickers erop. Benaderen zien, toch maar wit houden. En waar horen wij bij? Iemand, ik weet niet of die in ons midden is, maar ik weet niet meer wie het was. Iemand die zei mij van de week, als ze mij vragen waar hoor je bij, heb ik een schriftplaats. Dat was broeder Jan Venema, dan weet ik het weer. Die had een tekst uit een van de... Is die er of niet? Nee. Ja. Broeder, welke tekst was dat? Waar horen we bij? Psalm 119. Ik vond hem een hele mooie. Psalm 119, vers 63. Ja. Psalm 119, vers 63. Ik ben een gezel van allen die u vrezen en van hen die uw bevelen onderhouden. Dus die houden we er maar in, hè. Waar hoort u bij? Ik ben een gezel van allen die u vrezen en van hen die u bevelen, uw onderwijzingen onderhouden. Al die honingeters. Daar horen wij bij. Goed. Nou, dat is wat de Corinthiërs moesten leren. Honing te eten en een verwachting te stellen op de Heer, het enige echte hoofd van de gemeente. Daar gaat het om. En de andere schriftplaats, die leert precies hetzelfde, dat is die van Hebreeën. Want die van Petrus noem ik nou niet meer. Zet zeer begeerend naar de melk. Het gaat nou om de vaste spijs. Dat is Hebreeën hoofdstuk 5. De laatste versen. Waar de apostel zegt in vers 10. Dat de Heer Jezus Christus door God genoemd is. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat zegt hij bepaald niet voor de eerste keer hier in dit hoofdstuk. Maar daarvan zegt hij dan, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen. En in dit geval niet omdat Paulus moeite had om het uit te leggen, maar omdat zijn toehoorders moeite hadden om het te begrijpen. En dan is het slecht te verklaren natuurlijk. Namelijk, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Maar ieder mens zei ras om te horen en traag om te spreken, zei de prediker en Jacobus. En Paulus zegt, zwaar om te verklaren, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Ik hoor het nogal eens, na afloop van toespraak of dagen achteraf. Ja, maar het was wel moeilijk. Het was wel moeilijk. Men moest luisteren en er de hersens bijhouden. Als men niet gewend is zijn hersens ergens bij te houden, heeft men een probleem als het woord Gods geopend wordt, uiteraard. Het is niet moeilijk. Ik zeg altijd, als het moeilijk was, begrijp ik het ook niet. Maar het is voor de kinderen, het is voor iedereen. Mensen moeten die Bijbelse waarheid met gemak kunnen verstaan. Dat is echt het probleem niet. Ze maar niet proberen om het woord Gods ondergeschikt te maken aan hun eigen filosofieën. Zie? Dan blijven ze vanzelf al bij de melk natuurlijk. Hun leven lang. Met alle gevolgen van dien. Men is traag om te horen geworden. Want gij, daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van ode, dat men u leren de melk. Namelijk welke de eerste beginselen zijn. De eerste beginselen der woorden gods. Dat is melk. Woorden gods met betrekking tot deze oude wereld. Maar gij zijt geworden als die melk van ode hebben, nog steeds, en niet honing, dan wel in dit geval natuurlijk vaste spijs. Net als bij de Corinthiërs. Want een ieder die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Jonge kinderen in Christus wellicht, wedergeboren wellicht door de genade Gods en door de kracht Gods, allemaal tot je dienst. Maar zegt Petrus, zijt zeer begeerig als jonge kinderen naar de onvervalste melk, dat je mocht opwassen tot zaligheid. En Paulus zegt vervolgens, ja, die melk, dat is prima, maar dat moet toch na een jaartje of wat, moet dat wel afgelopen wezen. Daarna de rest van ons leven aan de vaste spijs, waarvan dan de honing de uitdrukking is. Maar der volwassenen, dat wil zeggen voor de volmaakten, de volwassenen, maar tegelijkertijd het tegenovergestelde van ijdel, hè, de legen. Maar der volmaakten is de vaste spijze die door gewenning, gewoonheid in het oud-Nederlands, die door gewenning, dat je moet blijven oefenen zeg ik dan altijd, ook in het lezen van de Bijbel en vooral in het zich eigen maken van het woord Gods, vooral het toepassen wanneer men voor de consequentie staat, wanneer men voor beslissingen staat, wanneer dan ook in het leven, dan zou men deze woorden Gods, deze onderwijzingen Gods moeten toepassen. Gewenning, niet alleen leren de Bijbel te bestuderen, maar ook vooral leren om het in de praktijk toe te passen uiteraard, waarvoor de duivel ons gewoonlijk ook wel de gelegenheid geeft. U weet wat, de verzoeker. Waarvan de Bijbel dan zegt, dat geeft niet zoveel aan die verzoeking. Zie het maar als beproeving van uw geloof. Het kan je sterker maken. Als je de juiste beslissingen neemt. En de moed hebt vertrouwen te stellen op God en zijn woord. Voor de volwassenen is de vaste spijze die door gewenning de zintuigen, en daarmee ook de reflexen, denk ik altijd, maar de zintuigen geoefend hebben. En dat is niet alleen de tong of het verhemelte, maar ook het ingewand. Gewenning aan het woord Gods. Zie? Eraan gewend zijn om het woord Gods te ontvangen en er ook de consequenties uit te trekken wanneer dat noodzakelijk is. Zie? Die door de gewoonheid de zintuigen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en kwaads. Deze woorden zetten velen meteen weer op het verkeerde been. Het is mijn schuld ook niet. Maar goed en kwaad is niet alleen goed en kwaad van de boom des goeds en des kwaads. Maar goed en kwaad heeft net zo goed van doen met wat goed en kwaad is in het leven van kinderen Gods. Het goede is dat wij deze honing, deze vaste spijs zouden eten en daaruit leven. De hemelse Heer zouden dienen en zo verder. Dat is het goede. Vrucht van de geest voortbrengen of hoe het allemaal heten mag. En het kwade is dat niet te doen. Het kwade is te leven naar de eerste beginselen der wereld. Het kwade is sowieso te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Want hoewel het ding heet kennis van goed en kwaad, is het eten ervan in zichzelf op een hoger niveau sowieso kwaad. Men zou eten van de boom des levens, want dat is goed. Hebben die nog? Men zit met die boom der kennis des goeds en des kwaads, de wet. Zit men op een veel te laag niveau. Maar wij zouden onderscheid leren in goed en kwaad volgens totaal andere normen. Normen worden ook uiteengezet, met name ook in deze brief en in de Korinthebrief. De Korinthebrief, men zou niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Men zou niet vragen, mag het of mag het niet, maar men zou vragen, is het nuttig voor de gemeente of niet? En in de Hebreeënbrief is de vraag, is de kwestie deze, leven wij onder de wet, namelijk het oude verbond, met zijn inzettingen enzovoorts, en onder het hoge priesterschap van Aaron, wel dat is kwaad. Want het goede is dat wij naderen tot die andere hoge priester die in de hemel gezeten is op de troon der genade. En dat we de Heer leren dienen als priesters onder het nieuwe verband. Dat is goed. En het heeft niks te maken met mag het of mag het niet, want het mag allebei. Maar het heeft te maken met een veel hoger niveau, veel hogere doelstelling. Wij zouden de Heer dienen op positieve wijze en daarvoor van hem loon ontvangen. Maar voor dat doel staat er dat alle schrift, 2 Timotheüs 3:16-17 dacht ik, waar staat heel de schrift. Al de schrift namelijk, heel de schrift, enkelvoud, één schrift, één Bijbel, heel de schrift, van kaft tot kaft, liever heb ik het van de eerste tot de laatste letter, maar vooruit. Heel de schrift is van God, en niet door al die profeten, maar van één God, begeesterd, want dat staat er eigenlijk echt. En is nuttig tot lering, en daarna krijgen we wederlegging, verbetering, onderwijzing, maar u begrijpt toch dat het allemaal synoniemen zijn voor lering. Onderwijzing, verbetering, wederlegging, van hetzelfde, onderwijzing. Is nuttig tot lering in de rechtvaardigheid. Of nuttig tot lering die in de rechtvaardigheid is. Niet rechtvaardigheid in de zin van rechtvaardigheid die uit de wet is. Wij zouden leren wat echt rechtvaardig is. En wat echt rechtvaardig is, is dat wij die der zonder de wereld der wet gestorven zijn. En wij die leven hebben ontvangen van de levende Christus. Dat wij de morele plicht hebben om met heel ons hart, heel ons leven, dus heel ons lichaam, hem te dienen. Dat is rechtvaardig. En ook wil zeggen dat wij bereid zijn elkaar onze zonden te vergeven, niet toe te rekenen, want dat is rechtvaardig. Weliswaar niet in overeenstemming met de wet wellicht, maar daarom is het wel rechtvaardig, maar volgens een veel hogere norm. Daarom zouden wij door heel de schrift worden onderwezen met als doel, vers 17, want waarom moeten wij in de rechtvaardigheid worden onderwezen? Met als doel, opdat de mens Gods volmaakt zij. Namelijk, niet tot een beetje goed werk toegerust, dat was Saul, onder de wet. Met een stukje van de schrift. En daarmee meteen verkeerd toegepast, want de halve waarheid is altijd een hele leugen. Zie? Was een beetje toegerust tot een beetje goed werk. Af en toe is een Filistijn over de kling jagen. Dan is hier de kling, zou Toon Hermans dan gezegd hebben moeten hebben. Nee, opdat de mens Gods. Heb je dat? Niet de mens. In het vlees en levend onder de wet eventueel. Opdat de mens Gods, de mens die uit God geboren is, een gelovige, zoals Jonathan, opdat de mens Gods volmaakt zij. En dat zal hij zijn. En in zekere zin zijn wij volmaakt, schrijft de apostel in de Colossense brief. Namelijk, wij zijn tot alle goed werk, dat wil zeggen tot elk goed werk. Ik zeg het er maar even bij, dat er niet maar sprake is van één goed werk. Als er maar één goed werk was, zouden we allen met elkaar in één vakje geperst moeten worden. Maar er zijn gelukkig meer goede werken die elk hun eigen vakje hebben. Hetgeen voor Nederlanders het probleem oplevert dat we een heleboel vakjes tegelijk passen. Maar klopt het overzicht niet meer. En daar raakt de belastinginspecteur bovendien ook van de wijs, tot mijn genoegen. Denk er maar eens over na. Opdat de mens God volmaakt zijn tot elk goed werk. En u weet, goede werken zijn werken tot eer van God. En ze zijn tot eer van God alleen als ze uit God zijn. Als God het in ons bewerkstelligt. Door zijn woord, door zijn geest, door zijn honing. En Jonathan nam van de honing en is er, kijk eens. Kijk weer helemaal helder aan mijn ogen. We hebben fris als een hoentje. En mijn bril kan ik ook wel afzetten. Dan. Hè? Ja. Want ik mag weer alles zien van de dokter. Zoiets was het. Hè? Verlichte ogen, daar gaat het om. Opdat de mens Gods volmaakt zij tot elk goed werk volmaaktelijk toegerust. En zo worden dan de Filistijnen verslagen. En het vlees, de oude mens. En zeker de Amalekieten, voor zover het nog nodig zou moeten zijn. Dat is waar het om gaat, wanneer wij in de overwinning willen staan. Ik ga een paar plechtige dialectische termen gebruiken. Wanneer we in de overwinning willen staan, dan wel indien wij een opwekking willen. Kent u toch, opwekking? Nou, indien wij een opwekking najagen, of in de overwinning willen leven, of wat het maar wezen, maar overwinningsleven willen hebben. Ik moet u zeggen, al dat harde vechten leidt tot niks. Je verhongert. Wat wij nodig hebben is gewoon het woord Gods als onze voeding. Het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Inderdaad, beginnend met melk, want voor sommigen van ons is het waarschijnlijk dringend noodzakelijk dat men eens wat melk krijgt. En mocht het met het onderwijs daardoor niet lukken, met die woorden niet, valt te vrezen dat men vroeg of laat niet alleen uit het woord Gods leert dat dit leven een ijdel leven is, maar dat men in de praktijk van het leven daar vanzelf tegenop knalt. Neem maar een grote klap, dat bedoel ik ook. Dus het advies is, neem de melk maar tot, dat is beter. Zie? De snellere methode. En daarna alsjeblieft naar de vaste spijs. Wat wij nodig hebben, is dit woord van God dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Zie? En daar blijft het niet bij. Het is niet maar alleen horen. Maar het is wel degelijk zo dat het woord een uitwerking zou hebben in ons leven. Bovendien, bij het voorbeeld van Jonathan zien wij dat de man zo zonder meer op stap gaat. Zijn vertrouwen stelt op de Heer en onderweg komt hij voedsel tegen en dat is vanzelf tot zich. Het is niet een dwang van het moet zus of het moet zo, maar het is een vanzelfsprekendheid. Zo zou ons christelijk leven ook moeten zijn. Een vanzelfsprekendheid. Bereid zijn om de Heer te dienen enerzijds. Anderzijds altijd bereid zijn om dat woord Gods in ons op te nemen. Of andersom, want ik weet nooit waar het begint. Dat is de bekende wisselwerking. Wij voeden ons met het woord en we worden bekwaam gemaakt tot de dienst. Maar onze bereidheid tot de dienst maakt ons ongetwijfeld hongerig naar het woord Gods. In ieder geval, zo zou het moeten zijn. En dat is wat ik ieder toewens. Af en toe, nee niet af en toe, elke dag een beschuitje met honing bij het ontbijt, ja. Maar ik bedoel het uiteraard volstrekt overdrachtelijk. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij ook vandaag hier bij elkaar mochten zijn. En volgens via deze symboliek bepaald mogen worden bij deze grondwaarheid uit uw woord. Dat er slechts leven is daar waar uw woord is. En dat we ons kunnen en mogen voeden met het woord dat u ons gegeven hebt. Wij danken u voor de melk die ons leert omtrent deze wereld waarin wij ons bevinden. Maar in bijzonder wij danken u voor de honing, voor de vaste spijs die ons spreekt over geestelijke, over onzienlijke dingen. Wij danken u dat we ons mogen laten onderwijzen in onze heiland zelf en in zijn positie, zijn hemelse positie aan de rechterhand Gods. Zodat we mogen leren verstaan dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Geroepen zijn tot een hemelse erfenis die voor ons bewaard wordt. We danken u dat we mogen leren verstaan dat we niet afhankelijk zijn van eigen kracht. Maar in tegendeel dat we afhankelijk zijn van de kracht die u ons geeft. Een kracht die u ons geeft in uw woord. En we danken u daarom dat ook vandaag dat woord tot ons mochten nemen. Dat we mochten proeven van deze honing die zoet is voor ons verhemelte, die wellicht bitter is voor de buik, maar niettemin die onze ogen verlicht, opdat we zouden zien. En in bijzonder zouden zien op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zouden zien op onze overste leidsman die zijn loopbaan gelopen heeft, en zouden zien van veraf wellicht dit hemelse vaderland dat u ook ons in uw woord beloofd hebt. We danken u dat we dat uitzicht hebben op die geweldige toekomst. En dat we mogen beseffen dat dit tijdelijke leven en al deze dagen van ons ijdele leven niet anders zijn dan een aanleiding tot die betere dingen en die betere hoop. Tot het eeuwige leven dat u ons schenkt in onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dan dat we ons door u mogen laten voeden, opdat we volmaakt zouden zijn voor alle goed werk. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.